Dit is Rauwkost, een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Rauwkost. Mijn naam is Doris, ik zit in het rouwbestuur. Tegenover mij zit Miles Momo, zit ook in het rouwbestuur.
Hey Doris.
Mijn vraag aan jou is altijd, hoe gaat het met je?
Gaat goed, wat gaat goed. Zomer komt eraan, zin in.
Hey, nou, het zonnetje schijnt nu al hier buiten, terwijl we dit hier opnemen. Daar merken we niks van in deze studio, maar Verder zijn we er heel blij mee. We zitten namelijk in de studio van Tussen Je Oren Podcast. Daar zijn we heel blij mee, dus dank dat we daar gebruik van mogen maken. Maar goed, het gaat niet om ons, het gaat om onze gast. Onze gast van vandaag is Kim Trots. Hoi Kim.
Hoi.
Hoe is het?
Lekker, lekker.
Ja?
Ja.
Heb je er zin in?
Ik heb er heel veel zin in.
Nou, mooi. Ja, nou, laten we. Thanks. We gaan meteen van start. Want daar houden we van. We willen gewoon meteen het diepe in. Mm-hmm. Dus ik heb voor jou ook een leuk intro gemaakt. En vanuit daar gaan we starten.
Let's go.
Ready?
Yes.
Komt-ie.
Kim Trots, met een Z aan het einde. Ze is medeoprichter van freelance platform Community. En Community schrijf je dan weer met een Q. Door jaren als freelance copywriter te werken onder de naam Trots in de branding, en dan weer Trots met een Z, voelde ze samen met Kiki Kallies, dat is Kallies met een C, de behoefte om freelancers met elkaar te verbinden. Maar waarom zou je starten als freelancer? En heb je eerst werkervaring nodig om succesvol als freelancer aan de slag te gaan? Nou, daarom gaan wij Doris met een U en Miles met een Z.
Nee, Doris niet met een Z, het is met een S.
Oh, het is niet met een Z?
Nee.
Nee, oké. Dus ben ik Doris met een U en Miles
met een S.
Ja, precies. Okay. Ja, we zijn trots, dat is wel met een S, dat ze bij ons te gast wil zijn. Namelijk Kim Trots met een Z dan wel weer.
Lekker introotje.
Ja, ben jij mee? Ja. Oké, okay, top. Ja. Mooi. Eerste vraag die we altijd stellen. Kun jij je allereerste werkdag nog herinneren?
Zeker, ja. Het is een hele leuke manier hoe ik ben aangenomen bij Boomerang Agency. En mijn eerste werkdag was ook heel leuk. Dus ik weet niet welke van, de twee ik als eerste kan vertellen. Maar mijn eerste werkdag was op de dag van mijn sollicitatie.
Oh, meteen?
Ja.
Hoe dan?
Ja. Ik kwam op sollicitatie en ik liep toevallig stage bij Kwart voor Half. Dat was een activatiebureau wat op dezelfde verdieping van Boomerang zat.
Okay.
Dus ik kende Boomerang al wel. Ik ben de eigenaar Alexander Veldman tegengekomen op een feestje in het Sieraad voor Bacardi. En toen kreeg ik dezelfde nacht nog een appje met... Hey, wat kan je eigenlijk? Want ik heb iets verkocht aan een klant, maar ik heb niemand.
Oh.
Dus, 2 dagen later kwam ik dus op dat kantoor waar ik mijn scriptie aan het schrijven was bij Boomerang binnen. Met mijn cv uitgeprint, weet je, 22 jaar. Ik dacht, geen idee. Maar toen kwam ik dus binnen en toen lag er dus letterlijk een post-it met het nummer van Mentos. Dat is een klant van Boomerang. En toen moest ik gaan bellen dat ik de nieuwe community manager was.
Nee joh. Ja.
Wauw. Okay.
Ja, eerst even koffie gedronken, maar dus dat was mijn eerste werkdag op de dag van mijn sollicitatie.
Maar hoe ga je daar dan mee om als je dat echt gewoon... Want jij ging natuurlijk heen met het idee van, nou, eerst even kennis maken en prima. En meteen klats hier, veel plezier.
Ja, gestrekt been erin. Ik heb op Wikipedia opgezocht wat ik precies was.
Okay.
Toen ben ik gewoon maar begonnen. Want het was in een tijd waarin Boomerang nog heel klein was. Ze zijn nu met 150 man, dacht ik. En toen was ik ook de eerste chick op kantoor. Er werkten 7 gasten, waaronder Jordi van de Bovenkamp.
Ja.
En die waren heel de dag door Facebook hitmakers aan het maken. Want die waren net upcoming, weet je, voor Heineken.
Ja.
En toen mochten we dat voor andere merken ook doen. En toen ben ik echt in de social wereld gedoken, gelijk vanaf het begin.
Want dat had je tijdens je stage nooit eerder mee te maken gehad met social?
Nou, ik schreef mijn scriptie voor Kwart voor Half. Dat was meer hoe je activaties meet. En ik daarnaast ben ik dus ook gaan werken tegelijkertijd. Maar stiekem, omdat je elke dag ook met die gasten luncht, is het wel... je kom je gewoon in die wereld terecht. En Jordi komt een keer spreken op school. En toen toen werd ik al helemaal enthousiast van creatie.
Leuk.
Dus ja, dat was een hele grappige week.
Maar begonnen als community manager, omdat dus inderdaad het werd ineens in je schoot geworpen. Ja. Was dat altijd hetgeen wat je wilde doen met een doel voor ogen? Of?
Nou, dat is heel grappig, want heel vroeger toen ik ben gaan studeren media en entertainment management, toen wilde ik tv de nieuwe John de Mol worden.
Ja.
Dus ik had wel iets met concepting. Toen kwam ik bij Boomerang binnen, heel toevallig. En daar moet je ook heel veel concepten.
Ja.
Maar ik ben begonnen inderdaad als community manager. Ik moest alle social reacties in de gaten houden. En in DM's reageren op er varkens gelatine zat in Mentos bijvoorbeeld.
Ja.
En je komt dan wel al met creatie. Je werkt met fotografen en copywriters. En je komt wel in die wereld, maar wel op een andere manier.
Ja.
Maar zo ben ik dus vanuit community manager ook doorgerold in verschillende functies, omdat het nog zo klein was. En op een gegeven moment werd social zo groot. Dan ga je ineens producties doen. Of ja, op een gegeven moment had ik iets van 5 functies in 1. Dus,
waar ik heel benieuwd naar ben. Jij komt daar binnen natuurlijk met je uitgeprinte cv. En eigenlijk mag je 2 uur later of misschien wel 1 uur later gewoon al beginnen.
Ja.
Jij loopt daar naar binnen en dan hoe gaat dat? Je gaat erbij zitten en zegt van wat moet ik doen, collega's?
Ja, het is heel grappig. Boomerang was toen nog heel klein en dan zou je denken, dan krijg je gelijk heel veel begeleiding. Maar het is echt een bedrijf van elke maandag ging je wel met elkaar zitten van wat gaan we allemaal doen met z'n allen. Toen was daar nog tijd voor en ruimte.
Was dat ook in die periode dat met die kaartjes erbij? Of was dat?
Ja, dus inderdaad waar mensen dat mee verwarren. Je had Boomerang Create en Boomerang Media. En Boomerang Media was inderdaad van de kaarten.
Ja, precies.
En dat was toen inderdaad nog een stuk groter dan Boomerang Create. Ja. En inmiddels hebben Boomerang Create, is inmiddels Boomerang Agency en hebben ze heel de verdieping.
Ja, precies. Maar even voor de tijdsgeest. Dus de kaarten waarop dan
de kaarten, onze hele muur zat vol met kaarten.
Ja,
en dat was wel een leuke tijd. En even om jou op jouw vraag te komen. Ik kan best wel vragen, maar dat is ook wel mijn valkuil dat ik dat dan niet wil of durf. Ik kijk gewoon om me heen en ik leer dan mezelf aan. En,
gewoon cv omgedraaid als aantekeningpapier en gewoon beginnen. Dat.
Ja.
Mooi.
En een beetje googlen. En dat was toen ook. Er was niet heel veel over te vinden. Dus ik heb wel gelijk bij Frank Watching een community management training gedaan. Weet je, dat soort dingen. Maar dus je leert gewoon weer van anderen.
En vond je het leuk al gelijk? Want community managers natuurlijk heel erg bezig zijn met ook de interactie met mensen. En het reageren en het ontvangen van reacties. Heb je dat altijd wel leuk gevonden?
Ja, en daar heb ik uiteindelijk dus nu mijn voeten en baan van gemaakt. Want ik heb nu zelf een community.
Ja, dat vind ik wel fantastisch.
De cirkels
inderdaad,
rond.
Ja, was even vooruitblikkend op het gesprek. Als je inderdaad naar jouw LinkedIn profiel kijkt. Boomerang, 4 jaar en 3 maanden. Begon als community manager.
Ja.
Maar daarna dus creative copywriter, copyright freelancer. En dan dus weer terug naar de community. Dus die cirkel is inderdaad heel grappig. Ik ben wel benieuwd, want jij zegt 22 jaar begonnen. Geen idee, cv omgedraaid om notities op te schrijven.
Ja.
Waar liep je het meest tegenaan op dat moment voor jezelf?
Ik loop nog steeds tegen dingen aan. Ik vind, elke dag is een leerschool.
Ja, maar toen?
Toen liep ik echt vooral aan tegen, ik had weinig kennis. En ook wel weinig zelfvertrouwen. Dus in de zin van, kan ik het wel? Dus je gaat heel hard werken. En de valkuil is dan dat je te hard gaat werken of niet dingen durft te vragen. En op een gegeven moment kwamen er wel senior mensen bij en kan je daar wel mee sparren. Maar ook omdat, alle de functies die je deed, dat was allemaal nieuw ook binnen het bedrijf. Dus het was gewoon letterlijk het wiel uitvinden.
Ja.
En dat was natuurlijk wel pittig, want dat krijg je er niet meer zo snel uit.
Nee, precies. En welke learning heb je, belangrijke learning heb je die periode gehad waar je bij wijze van spreken nu nog steeds profijt van hebt?
Op tijd aan de bel trekken en dingen vragen. Ja,
dus gewoon echt vragen.
Ja, echt sparren met mensen. Ja. Ja.
Grappig. Ja. Waarom dan ineens de, of niet zozeer waarom, hoe kwam het dat je shifte van community management naar echt copywriting?
Ja, dat is een leuke vraag. Ik heb dus heel veel rollen vervuld. Dus ik ben inderdaad community manager geweest. Maar ik was de eerste chick op kantoor. Dus ook degene die dan op een gegeven moment alle klantenmeetings verzorgt. Dus ook office manager. Ik was producer. Dus als ik dan inderdaad voor Jill's of voor Heineken community management moest oppakken, dan was ik ook weer verantwoordelijk voor de shoots of alle rollen daar die erbij kwamen. En op een gegeven moment, ik was een beetje verliefd op Jordi van de Bovenkamp natuurlijk.
Want, vriend van de show.
Ja, hij is in seizoen 1 inderdaad de gast geweest, zeker.
Zeker. Ik heb altijd zoveel waardering gekregen voor zijn hoofd en zijn manier van creëren en hoe hij naar de wereld kijkt en ook qua copy. Dus ik vind woordgrappen geniaal. Mm-hmm. En eigenlijk kwam ik op een gegeven moment mijn droomfunctie tegen. Want ik mocht al voor heel veel klanten af en toe ook meeschrijven. En uiteindelijk was dat mijn focus. En heb ik gezegd van dit wil ik gewoon 48 uur per dag doen.
Maar gewoon omdat je dat al deed. Dus je schreef al mee met de andere copywriters.
Ja, als er bijvoorbeeld inderdaad... Als je al veel voor een merk produceert, dan snap je een merk ook goed. Als je overal bij alle brainstorms bent. En op een gegeven moment... ga je gewoon jezelf dat aanleren en snap je die merkwaarde. En ik heb ook heel vaak dan op Lowlands live content geproduceerd. En dan ga je toch ook meedenken in copy. En jij snapt dat omdat jij het ook zelf maakt. Dus op een gegeven moment is dat de functie waar ik voor heb gekozen.
En is dat ook niet heel tof inderdaad? Omdat je hebt natuurlijk, je werd echt in diepe gegooid, merk ik. En dat is kan natuurlijk in het begin voor een jong iemand heel heftig zijn. Maar je leert wel alle facetten van het vak. En soms zie je ook wel eens dat iemand bij een bureau alleen maar creatie doet. Of alleen maar account. En je hebt volgens mij de hele productie van kop en staart. Ik denk dat dat later in je leven alleen maar van pas kan komen.
Zeker. En je komt er ook vooral achter wat je niet leuk vindt. En
wat is dat dan?
Ik had op een gegeven moment dacht ik, ik vind creatie heel mooi en heel leuk. En ik vind branded events heel leuk. En ik mocht ook voor Heinz mocht ik een keer een heel diner organiseren. En ik mocht een keer voor Car van Zevendam in de Plantage een heel diner produceren. Maar daar deed ik dan alles van. En ik deed het in mijn eentje. En op een gegeven moment zat ik allemaal glazen te sjouwen. En ook nog pers te ontvangen en te schrijven. En toen dacht ik... eigenlijk vind ik productie dus helemaal niet leuk. Ik krijg er echt vet veel stress van.
Ja.
Dus dat praat je jezelf dan ook op een gegeven moment aan. Ook dat er geen vervanging is. Doe je het gewoon maar. En toen ben ik erachter gekomen dat ik productie gewoon... liever niet.
Maar was dat dan ook nog in de fase dat je niet durfde te vragen om hulp? Precies.
Op een gegeven moment wel echt... liep ik er zo erg tegenaan dat ik moeilijk in slaap kon komen. En gewoon stress had. En soms begint een shoot om 5:00 ochtends of zo. En dan voel je gewoon veel te verantwoordelijk. En dingen kunnen loslaten en juist dingen vragen aan je baas. Dat is voor iedereen beter. Dus,
wat was dan het moment dat je door had van ik moet nu iets gaan vragen?
Op een gegeven moment, heb ik ook in een gesprek met mijn baas ook gezegd van oké, misschien is het fijn als ik een soort van coach krijg. Dus dat had ik eigenlijk het heel fijn gevonden als ik dat eerder zou hebben aangegeven.
Ja.
Dus ik raad ook iedereen aan om zo snel mogelijk gewoon...
Neem een coach.
Ja, neem een coach. Ja, weet je, ik was 22 jaar, ik had geen idee überhaupt hoe het leven nog in elkaar zat. En dan is het gewoon heel fijn als je echt iemand met iemand kan sparren. Misschien dus niet iemand ook bij je bedrijf die je kwaliteiten waarmee je dat gaat ontdekken. En losstaand dat je gewoon heel veel ervaring om moet doen. Is dat denk ik heel waardevol.
Maar ik zit dus nu wel, jij bent 30, ik ben 31. Hoe oud ben jij, Maas? Dan weten we dat ook meteen.
Volgende week 28.
Alvast gefeliciteerd.
Dankjewel.
Maar als ik dus terugkijk naar mijn 22-jarige zelf, vind ik wel vooropgesteld dat ik volgens mij nog niet aan het werk was toen nog studeerde. Maar om op je 22ste of 23ste al een coach te willen gaan benaderen, klinkt meteen wel weer als zo'n enorme drempel of zo.
Ja. Nee, dat hoeft het dus niet te zijn. En,
moet een coach iemand zijn van een stichting in jouw beleving? Of kan dat ook iemand anders zijn?
Ja, dat kan ook iemand anders zijn. Toevallig is mijn vriend Jobtimistic begonnen. En die staat echt naast je in je carrière. Hij zag gewoon heel erg een gat in de markt op het gebied van jobcoaching. Want het is vaak, wat je ook echt terecht zegt, heel zwaar. En een coach heeft nog een bepaalde hoek waar die in zit. En ik denk dat als je... Hoe jonger je begint, hoe beter je jezelf leert kennen. En hoe meer profijt je daarvan hebt in heel je carrière.
Maar ik bedoelde meer ook een beetje meer het financiële, zeg maar.
Ja,
want in mijn beleving zou dat dus iets heel duurs zijn of zo.
Nee, Nee, dat is dus echt niet zo.
En ik denk dat je daar ook zeker, dat elk bedrijf, dat je ook om moet kunnen vragen om dat te faciliteren. Ja, wat ik ook heel erg hoor in het verhaal en wat ik heel erg herken om me heen, maar ook van mezelf, dat je begint jong met werken en dan denk je van, oh, ik sta onderaan de ladder, dus ik zal dit wel moeten doen en je blijft maar doorgaan. Terwijl het is heel goed om soms even een stap naar achter te nemen met iemand die er niet dichtbij staat te praten. En dan kom je er soms achter bijvoorbeeld dat je dat productie met die glazen sjouwen eigenlijk helemaal niet zo tof vindt. Dus waarom zou je het dan doen? Waarom zou je geen dingen doen waar je energie van krijgt?
Maar komt het dan door die coaching dat je over dat hele productieding nadacht? Of kwam dat wel vanuit jezelf?
Nou, sowieso, weet je wel, is het goed om met jezelf in het jaar een paar keer te reflecteren van, hey, ga ik lekker even met jezelf in te checken en dat ook aan te geven bij je bedrijf. En ook gewoon te kijken van, weet je wel, hoe kunnen we het nog verbeteren?
Ja, precies.
En dan kun je dat gewoon met z'n tweeën aanpakken.
Even dan de creative copywriting. Dat heb je iets meer dan anderhalf jaar gedaan bij Boomerang. Eerste vraag die ik wil weten, wat is de leukste woordgrap? Wat vind jij de allerbeste woordgrap?
Dat is altijd een ding, hè, als copywriter. Ja. Hier, schrijf jij even een speech of...
Nee, maar kun je er nog één... Bijvoorbeeld vanmorgen Maas, die zit zo bij mij hier te werken. En die zei op een gegeven moment... ik kwam een story tegen vanmorgen over van Yo Mama jokes. Yo Mama is so stupid, she studied for a COVID-19 test. Weet je, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik dus heel grappig. Dat zie ik, dat onthoud ik en daar ga ik weken mee rondlopen. Ja. Dus wat is bij jou een woordgrap die je laatst hebt gezien waarvan je denkt, die vond ik briljant?
Die ik laatst heb gezien. Ja, daar moet ik echt even over nadenken. Want dan wil ik natuurlijk wel één gebruiken van mezelf.
Oh, natuurlijk, ja.
Nee, ik ben geen copywriter meer. Dus ik kan ook niet meer voor andere mensen schrijven. Daar ga ik even over nadenken.
Komen we op terug. Ja. Want je bent dus op een gegeven moment voor jezelf begonnen. Je bent freelancer geworden na Boomerang.
Mm-hmm.
Waarom?
Waarom? Bij Boomerang heb ik dus op een gegeven moment een coach aangehaakt. En toen kwam ik erachter dat ik iets nieuws wilde leren. En binnen het copyright gebied of binnen het creative gebied. En toen eigenlijk een week later kreeg mijn vriend een aanbieding in Italië om te werken voor Diesel HQ. Dus hij werd dan international social media manager, brand manager. En toen dacht ik van, nou, vet avontuur. Ik wil prima mee. En toen zijn we naar Italië gegaan. Hebben we in Verona gewoond 2 jaar. En vanuit daar heb ik gefreelanced. Dus het werd eigenlijk in mijn schoot geworpen. Okay. Dus het avontuur. En ja, dat is heel grappig gegaan. Want toen op een gegeven moment... Ja, ik zei tegen Boeman, ik ga weg. En toen zeiden ze, nou, je mag voor ons nog blijven freelancen. En ik had ook een leuke opdracht voor Heineken. Dus ik had wel 2 klanten die ik gelijk mee kon nemen. Want ik vond het super spannend om naar het buitenland te gaan. Ja. En ineens daar zonder vrienden, zonder familie. En dan ook nog, te freelancen voor het eerst.
Nou, en pre-COVID natuurlijk dat videobellen niet per se het bovenaan staat om contacten te leggen.
Ja, gek hè? Ja. Dat had echt, als dat toen al nog de wereld was geweest. Ja, ik heb veel gebeld, maar toen heb ik ook veel meetings in Nederland gepland als ik hier een week was. Gepland. Maar daarom ben ik gaan freelancen, ja.
En hoe ervaarde je toen voor de eerste keer die freelancevrijheid?
Nou, ja, niet. Ik was veel te streng. Ik was veel te streng voor mezelf. Het is heel grappig, want Verona is niet zo'n stad als Milaan of Venetië. Het heeft 1 coworkspace en die heb ik dus gelijk gehuurd. En ik ging om een scootertje naar mijn coworkspace. Maar...
Wel een Vespa, toch?
Nee, een Piaggio. Ah, okay. Maar ik had een coworkspace, maar ik was dus de eerste freelancer daar. Eigenlijk kenden ze het freelancer niet. Er zaten meer bedrijven of studenten in die coworkspace. Mijn eerste werkdag had letterlijk laptopje meenemen. Ik kon geen woord Italiaans. En ik kwam daar, dus ik ging werken. En ik dacht, okay. Laptopje open en toen opende WhatsApp en toen liep er iemand achter mij langs. En toen klikte ik zo snel WhatsApp weg, terwijl dat had ook voor werk kunnen zijn.
Ja, 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 ja.
Ik moest echt helemaal wennen aan Een soort van, wat moet ik doen op een dag? En
ja, ik kan ook wel begrijpen, ja. Je gaat daar zitten en je doet je laptop open. En normaal heb je zo'n vaste min. Dan doe je laptop open en zo, oké.
En nu? Ja, en nu? Ja, precies dat. Ja,
ja. Ja. Nee, ja. En ik ging naar werken. En toen had ik natuurlijk al wat opdrachtjes. En je LinkedIn aanpassen. En je website, die er nooit is gekomen. daarover nadenken. Als copywriter is het heel moeilijk om je eigen tekst te schrijven. Schrijf liever voor iemand anders zelf. Ja. Of voor een merk.
Ja.
Dat was heel grappig. En ja, ik miste natuurlijk gelijk allemaal collega's en mensen om mee te sparren. Maar dan komen we zo meteen op het van community.
Ja, want je hebt dus 3,5 jaar gefreelanced. Daarvan zeg je dus dat daarvan 2 in Italië waren.
Ja.
Heb je uiteindelijk in die 2 jaar dus wel iets op kunnen bouwen dat het voor voldoende body zorgde om van rond te komen?
Ja, zeker. Ja, dus ik had de eerste 2 maanden dus al 2 opdrachten. En op een gegeven moment was het gewoon heel grappig hoe dat gaat. Van, je wordt gebeld door een oude stagiair waarmee je in je derde jaar een keer PR-stage hebt gedaan.
Ja.
Je hebt op LinkedIn gegooid van, hey, ik ben freelance copywriter. Mensen slaan dat toch op, weet je wat. Niet op diezelfde dag 3 mensen je gaan bellen. Maar uit hele verschillende hoeken word je dan gebeld van, voor wil je een payoff schrijven? Wil je een website?
Ja, en precies.
En omdat je dan 2 vaste klanten hebt, is het gewoon, heb je die basis en kan je de rest gewoon opvullen natuurlijk met andere leuke klussen. Maar ja, je gaat ook als copywriter vertaalklussen aannemen. En dat moet je dus niet doen, want het is heel anders.
Ik zie gelijk de schrik in je ogen.
Oh ja, ik heb het wel gedaan hoor, maar dat was echt de hel. Gewoon.
Waarom dan? Wat is daar erg aan dan?
Nou ja, weet je, als copywriter wil je elk woord ook leuk maken. Dus het was een klus voor boten en fietsen. Wel echt een heel leuk merk, maar het was wel gewoon heel nieuw voor mij. En ik ben niet vet goed in Engels. Dus ik was ook heel veel woorden aan het opzoeken. Dus als vertaler krijg je iets van 10 cent per woord of zo.
Oh ja?
Ja.
Oh.
Maar ja, ik ben echt vet lang bezig met, weet je, alinea koppen of zo. Dan wil ik gewoon er wel echt goed over nadenken. En voor soms een social post reken je een half uur kopie. En dat is dan 1 of 2 zinnen. Moet je nagaan als je stuk gaat vertalen. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Van, oké, dat is gewoon echt een vak apart. Dat merk ik nu ook met freelance vertalers versus copywriters. Wat voor verschil in kwaliteit of professionaliteit is gewoon een heel ander vak.
Ja, ik was dan ook wel benieuwd. Hè? Want je hebt dus zowel voor een bedrijf Boomerang gewerkt als freelancer. Hoe kijk je dan nu naar merken vanuit nu je freelance hebt gedaan? Hè? Is dat anders of hoe kijk je ernaar?
Ja, nou, ik vind het heel leuk dat als freelancer je een bepaald proces echt wordt aangehaakt voor je expertise.
Mm-hmm.
Dus ze nemen heel veel van je aan. En ik vind het ook leuk om dan klanten advies te geven of echt met ze mee te denken en zelf een dek op te stellen. En je bent echt zelf het aanspreekpunt. En bij een bureau is het weer heel leuk dat je echt met een team bent en gaat sparren en energie krijgt van andere mensen en daar weer vette ideeën uitkomt. En dan hoef je niet zo'n heel dek te maken, want dan zit je gewoon in een brainstorm en dan gooi je ideeën. En toen moest ik ook natuurlijk heel dek maken. En in je eerste offerte zet je dan max 1 feedbackronde.
Ja, om te voorkomen dat ze natuurlijk terug blijven komen.
Ja, maar dan krijg je inderdaad Final Dev V10 op zondagmiddag. Wat je dan aan moet leveren. En dat moet je dan allemaal wel zelf doen.
Ja, precies.
Ik ben daar wel zelf verantwoordelijk voor. Maar ik vind aan beide kanten valt er wat voor te zeggen.
Wat miste je het meest in je freelance leven?
In mijn freelance leven?
Ja?
Ja, nou, collega's. En daarom ben ik dus community gestart.
Want laten we daar dan ook gewoon meteen naartoe springen. Community. Inmiddels is het best wel, tenminste als ik kijk een beetje in de reclame-industrie. En wat wij vanuit Rauw een beetje meekrijgen is community. Nou, zeg gewoon een ding.
Het is gewoon een gevestigde naam.
Ja, absoluut. Iedereen weet wel, freelancer, community, dat is gewoon als Bassie en Adriaan.
Ja.
Ik wil wel sowieso, dat wil ik wel nog even zeggen, ook even om een complimentje uit te delen. Alles wat ik zie van de community straalt altijd wel plezier en vreugde. En ook als je die Instagram aanzet, gaat volgen. Dat knalt er gewoon uit. Dus dat wil ik nog wel even zeggen. Dus toen ik voor het eerst mee in aanraking kwam, dacht ik wel gelijk van, oké. What's this?
Ja. Nou, kijk, we gaan het er uiteraard over hebben en het proces en hoe het is gegaan. Want je bent nu geen freelancer meer, maar je bent co-CEO.
En loonslaaf.
En loonslaaf, ja. We're back, zeg maar. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij ook vanuit de community nu kijkt. Stel, je begint net, je komt net uit de studiebanken. Je hebt een vet creatieve studie gedaan. Je wil iets met copywriting doen of art direction of toch misschien producer.
Ja.
Is het dan handiger om te beginnen? Nee, laat ik hem anders stellen. Wat maakt dan het verschil tussen het zijn van een freelancer en werken bij een bureau?
Nou ja, bij een bureau heb je gelijk een bak vol collega's en word je intern wellicht opgeleid. Als je designer bent, krijg je toegang tot al die programma's en kan je veel dingen aan mensen vragen, als je dat in elk geval wel durft,
ja,
te
durft,
vragen.
Ja.
En je hebt gewoon gelijk die connectie met mensen, al vind ik het natuurlijk, ja, in COVID times kom je niet eens op kantoor. Nee. En als je ergens begint met werken, dan is dat super lastig. En als freelancer heb je dus, ja, zelf dus die vrijheid en om te kiezen voor wie je gaat werken. En kan je alsnog je skills ontwikkelen, omdat je ook de vrijheid hebt om je eigen tijd in te delen.
Maar wat zou je aanraden?
Nou, wat wij heel erg zien nu met community is dat vooral veel Generation Z die ons volgen, dat zij gewoon gelijk naar hun studie aan de freelance life willen beginnen.
Ja.
En wij zijn nu achter de schermen ook bezig met een starterspakket voor freelancers. We zien heel erg het verschil. Ja, je kan ook een oudere freelancer zijn of iemand die heel lang bij bureau heeft gewerkt en die ineens wil freelancen. Maar voor hun is het net zo nieuw als je net van de opleiding komt. Dus wij proberen met community echt je onwijs te helpen met regel nou je arbeids- en geschiktheidsverzekering, je pensioen en je boekhouding. Want dan hoef je daarna niet meer zorgen te maken en dan kan je gewoon focussen op je passie. Waarom je bent gaan freelancen.
Maar het is dus niet voor je gevoel. Stel dat je weer teruggaat naar je 22-jarige zelf.
Ja.
Zou je dan hebben gezegd, meid, ga alvast freelancen? Of zou je hebben gezegd, nee, dat pad wat je nu bewandelt is goed?
Ja, dat ligt er gewoon net aan hoeveel je hebt geleerd op je studie. Ik heb tijdens mijn studie altijd veel praktijkervaring opgedaan. Dus hoe dan ook, als je als freelancer jezelf goed kan ontwikkelen en je staat goed in je kracht, dan zou ik zeggen, ga lekker freelancen. Want er zijn genoeg merken en bedrijven die je gewoon aan de hand mee kunnen nemen. En je kan altijd weer terug naar een bureau.
Ik vind het wel interessant wat ze zegt van, we merken dat veel mensen van Gen Z, de nieuwe generatie, willen freelancen. Zou dat te maken hebben met de vrijheid die ze voelen? Of dat ze de eigen keuze hebben om te kunnen werken voor wie ze willen werken? Hoe zie je dat?
Ja, dus we hebben vorig jaar daar heel veel rapporten over gelezen. En je ziet gewoon dat inderdaad bij de jongere generatie, ze willen inderdaad gewoon impact maken. En ze willen heel graag dus inderdaad in vrijheid leven. Dus dat temper gebeuren van dat je overal je even in kan checken en even kan werken. Je
legt het uit alsof iedereen weet wat het is.
Temper, dat is
ik heb
toch
nog steeds blaren op mijn handen van het lopen met de borden.
Dat is zo'n horeca bedrijf.
Oh, okay.
Waar je dus zeg maar overal een horeca kan werken. En dat je gewoon zelf aangeeft, ik kan dan werken. En ja.
Oh, en dan vinden zij vast wel ergens een restaurantje of zo waar je dan.
Ja, precies.
Sorry. Ja.
Ook als chef, maar dan ben je dus inderdaad freelance chef of. Ja.
Oké, ik kende het niet, maar oké. Okay, ja. Nee, je keek me zo aan alsof zo.
Ik vind dat ook interessant, want het knappe, want als je natuurlijk als jong talent bij een bureau begint, kan het ook zijn dat je op klanten moet werken. Waar je misschien helemaal niet op wil werken. Misschien ook qua interesse, maar misschien ook qua ethiek, kan ik denken. Dus ik vind dat wel super interessant dat jullie zien dat de jonge generatie Gen Z, die sowieso al meer uitgesproken is, veel meer de eigen keuzes wil maken.
Ja,
ja, nou, maar als ik kijk naar mijn, ik was 24 toen ik begon met werken of zo. Als ik daarna terugkijk van, ik zou niet de zelfverzekerdheid en of de cojones hebben om te zeggen van, ik ga dit gewoon uit mezelf doen.
Maar je bent ook een millennial.
Ja, dat is misschien wel het verschil inderdaad. Dat zou wel goed kunnen.
En Gen Z is ook, die staan ook op, de dam. Voor inclusiviteit, maar ook voor duurzaamheid en voor.
Ja, die willen echt impact maken.
Ja, ze zijn meer woke zijn ze ook, toch?
Absoluut.
Ja, nee, precies. Ja. Denk jij dan dat, want die heb ik wel eens vaker gehoord. Denk jij dan dat het werkindustrie, gewoon echt in het allerbreedste zin van het woord, dat dan 50-50 verhouding wordt tussen freelancers en je noemde het zelf al loonslaven?
Nou, Kijk, je kan het ook oplossen door een soort manier te vinden dat je bijvoorbeeld een paar dagen bij een bureau kan werken of bij een paar dagen freelancen. Dus dat je best of both worlds hebt. Ja, wat weet je, we zien dat door corona die flexibele schil alleen maar groter wordt. En dat bedrijven ook veel mensen inhuren voor hun kennis en expertise. Dus als je als bureau een klant hebt in de duurzaamheid, en dan kan je ook een freelancer aanhaken die daar weer heel veel vanaf weet. Als je dat niet in-house hebt. Dus er worden alleen nog maar, de markt wordt alleen maar nog flexibeler.
Ja, precies.
Dus dit is wel het juiste moment om dan ook flexibel mee te bewegen.
Nee, maar dus wel voor als je dus luistert en je wil net starten of net gestart en je zit misschien net niet lekker in je vel bij je huidige baan, dat freelancing dus echt niet zo eng is als dat het misschien lijkt.
Nee, zeker niet. Nee, en dus als wij dat starterspakket hebben, dan gaan we dat natuurlijk in de lucht gooien en jullie gelijk ervan op de hoogte stellen. Want ik denk dat dat heel erg mensen kan helpen. Want het netwerk is gewoon echt de basis.
Ja.
En uit je netwerk hou je klanten, uit je netwerk hou je kennis, uit je netwerk hou je partners voor boekhouding.
Laten we dan even, of wou jij iets vragen?
Nee, ik vind het alleen super interessant. En ook wil ik ook toch tegen de jonge luisteraars zeggen van, dus weet ook dat mensen jou willen aanhaken op jouw expertise. Dus durf daar ook,
durf je
daar ook zeker in te ontwikkelen. Want mensen willen gewoon jouw kennis.
Ja.
Ja.
Hey, als je gaat naar, tenminste op je LinkedIn staat januari 2018.
Ja.
Jij en Kiki hadden al het idee om iets meer met freelance te willen doen. Hoe ging dat?
Hoe ging dat? Hoe ging community? Dat was heel mooi. Ik woon dus in Italië. En wij zijn, Kiki en ik zijn allebei op 1 oktober 2017 gestart met freelancen.
Ja.
En zij kwam in oktober naar Italië toe. En toen pakten we de trein naar het Garnemeer. En toen gingen we in Sirmione een rondje lopen aan het Garnemeer. En toen, toen zeiden we gewoon tegen elkaar van, het was toen oktober. Het was net ADE geweest. Ik had FOMO naar ADE.
Ik zit er helemaal in mijn hoofd aan het Garnemeer.
Mooi. En wij gewoon een beetje zo van, elke vrijdag mis je die vrijmibo's en je mist die bedrijfsuitjes. En die kerstborrels waren ook altijd geniaal.
Ja.
Weet je, in november of december. En toen zeiden we tegen elkaar, Kiek heeft heel lang bij Apenkooi gewerkt en met Dept, ik heel lang bij Boomerang, allemaal warme nesten. Waarom zouden we dat niet voor de freelancer organiseren?
Yeah.
En toen hebben we het diezelfde middag online gegooid. Gewoon letterlijk Facebook-eventje, Q1, de Freelance New Year's Borrel. En toen werden wij echt helemaal plat gebeld door locaties. Door Absoluut, Heineken, Jägermeister. We hadden dus in 24 uur hadden we een heel event opgezet.
Voor iemand die niet van productie houdt, vind ik dat nog best wel knap.
Ja, nee, Kiek is head of production.
Oh, okay.
Die heeft heel veel events gedaan. Dus dat was echt heel leuk. En toen ben ik dus naar Nederland gevlogen in januari 2018. Toen hebben we het eerste event bij Merkspace gehost aan Herengracht. En toen kwamen er 200 freelancers, wat was gratis. En we dachten, we hadden alles gebarterd. En Ginny kwam spreken. En we dachten, leuk feestje, weet je wel, muziek aan.
Even zo, Ginny is Ginny van Vacature via Ginny, toch?
Ja, Ginny Ranu, ja. Dus zij had dan wat nieuwjaars netwerktips. En daarna was het gewoon vooral in de marmeren kelder heel vet reven en aan een jager te ophangen. Maar de muziek stond zo hard dat op een gegeven moment iemand naar me toe kwam. Hey, ik heb allemaal netwerkkaartjes. Ik probeer hier te netwerken. Mag die muziek wat zachter? Dus ik naar Kiki. Yo, de muziek moet wat zachter. Want mensen proberen hier te netwerken.
Wow.
Dus wij keken elkaar de volgende dag super brak aan. En we dachten, volgens mij is dit best wel iets wat we kunnen oplossen voor mensen. Want wat heel grappig was, op zo'n avond ga je met iedereen kletsen. En dan, waarom ben je hier? Ja, ik loop hier tegenaan. Iedereen loopt tegen dezelfde struggles aan.
Ja. Yeah.
En wij kwamen ook maar net kijken. En toen dachten we van, we gaan elk kwartaal gewoon met z'n allen vieren. Dus vandaar ook de Q. Elk kwartaal gaan we een feestje doen. En een netwerkevent met niet awkward netwerkopdrachten. En
geen keiharde raves meer in Marmerik.
Geen harde rave meer, nee. En elk event had dan een spreker. En we hadden dus werden gelijk ook benaderd door Kim en Emmy van Donderchen, die dan altijd een niet awkward netwerkopdrachten verzorgden. Want netwerkborrels hebben gewoon een soort van rare, stoffige naam
gehangen. Ja.
Met naamkaartjes. Ja, en toen in 2018...
Waarom ook? Echt,
ja. Waarom? Ja, echt...
We'll never know.
Nee, wij hebben dat helemaal omgeturnd. Maar toen kwamen heel veel mensen tussen al die events door altijd naar ons toe. Die belden ons of in onze DM-slide met, waar werk jij? Of welke boekhouder gebruik jij?
Ja.
En toen dachten we, nou, in 2019, het is wel tijd voor een soort platform.
Yeah.
Om alles te bundelen. Want we waren al gestart met co-work dagen. Elke vrijdag werkten we dan op de locatie waar we dan ook afsluitend het kwartaal-event deden. Dus bijvoorbeeld in de Aandomtoren of in de Student Hotel.
Maar dat was ook eens per kwartaal, die co-work dagen?
Nee, de co-work dagen waren op een gegeven moment wekelijks. En dan elk kwartaal hadden we gewoon één mega afsluiter van het kwartaal.
Maar hoeveel mensen moet ik dan denken die dan daadwerkelijk aansloten op zo'n co-work dag?
Op zo'n co-work dag komen er rond van 5 tot 20 mensen. En soms als we een lunch deden, waren het er 30.
Ja, oké. Okay.
Dus zo kwamen er steeds meer locaties ook op ons pad. Omdat voor co-work locaties is het heel interessant om een vette plek te hebben. Maar een community bouwen, dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Dus stiekem waren wij dus al bezig met een community bouwen door die events.
Ja.
Maar daar waren we nog niet helemaal achter. Maar op een gegeven moment dachten we, dit is super waardevol. En daar moeten we gewoon iets mee doen. En er moet gewoon contact continu komen in plaats van één keer per kwartaal.
Maar wat was dan de doorslag waarvan jullie dachten, hey, we moeten dus nu iets met een platform gaan maken?
Ja, omdat we super veel vragen kregen heel de tijd. En toen in 2019 hebben we heel veel mensen geïnterviewd. Van, hey, waar heb je nou behoefte aan? En toen kwamen we erachter dat een membership voor freelancers ideaal zou zijn. En toen hebben we onze platform gebouwd naast onze freelance klussen. Dus het was echt in de avond, een weekend, een doortrekken in een kelder en WordPress bouwen.
Woonde je toen nog in Italië ook? Of?
Nee, ik ben in 2019 weer teruggekomen. Okay. Eind 2019, toen zijn we dus gaan bouwen. En begin vorig jaar, op 1 januari of eind januari 2020, hebben we het gelanceerd voor de mensen van de wachtlijst. Stonden 200 mensen op de wachtlijst en in één mailtje hadden we al 25 members. En toen dachten we, nou leuk, dan kunnen we hiermee het platform optimaliseren. En op 1 maart wilden we groot lanceren.
Ja.
En toen kwam corona en toen vielen al onze opdrachten uit. En toen dachten we, nou laten we maar even wachten ook met lanceren.
Maar wacht, even stappen terug nog. Ja. Want we zitten in 2019,
ja.
Want het gaat nu heel snel dit verhaal. Fijn en blij, maar ik zit even te kijken van... Ik ben dus bang dat ik anders iets, overslaan.
Wat ik super interessant vind is van je begint met een feest. En je komt tijdens het feest erachter dat er een behoefte is aan het delen van informatie. Maar ook het behoefte is aan het bij elkaar komen.
Ja.
Wij zijn natuurlijk als Rauw ook een community.
Ja.
Wat is voor jou de waarde van het hebben van een community buiten dan een dat je met elkaar... Sorry, dat ik zou het even anders zeggen. Je kan ook natuurlijk ook gewoon vrijblijvend bij elkaar komen. Maar jullie hebben ervoor gekozen om echt een community te worden. Wat is daar de waarde van?
De hele essentie van het leven draait om verbinden. En elkaar helpen. Ja, die is helpen.
Deep word.
Ja, dat is ooit gezegd door vriendin Brené Brown. Ja.
Oh.
Ik zit helemaal in haar boek. Dus, maar dus dat is echt de essentie van het leven... Denk ik. En elkaar helpen. En jezelf veel tijd verbeteren. En daarmee een betere wereld creëren. Ik denk dat heel mooi is. En dat je daarmee ook als freelancer meer werk krijgt. Maar ook dat je een sociaal vangnet hebt als je even uit de running bent. Nou,
maar waarom dan de membership? Want Rauw is vrijblijvend. Iedereen wil komen, mag komen. Ja. Jullie kiezen dus nu wel ook voor om collega ook met een Q te worden.
Mm-hmm.
Waarom die keuze?
Nou... Ja, goede vraag. We zaten eerst in corona hebben we heel veel online workshops en alles gratis aangeboden. Omdat we dachten, we moeten gewoon nu zoveel mogelijk mensen helpen. En toen zijn we wel gaan nadenken, want je moet ergens een verdienmodel hebben. Want wij kwamen er vorig jaar achter dat dit gewoon is waar we voor willen gaan. En we willen hier geen klussen meer naast doen. En een membership is dat wat dat betreft, je biedt heel veel waarde. Dus elke maand hebben we meerdere workshops, events en daar moet gewoon wel wat tegenover staan.
Ja.
Dus,
Ja, precies.
Want de corona kwam.
Mm-hmm.
Corona met de Q.
Tante Rona.
Ik snap het, want bij heel veel bedrijven, tenminste bij waar ik zelf werk, merk ik dat het echt, het hakte erin, omdat je bent gewoon gewend om je collega's te zien en met mensen inchecken via een call is natuurlijk anders. Hoe was dat voor jullie als een community gedreven platform om die omschakeling te maken naar online?
Ja. Jij werkt bij Hammerfest, toch?
Ja, ja. Dat klopt.
Ja.
Voor de mensen die Hammerfest niet kennen, Hammerfest is een digital agency, toch?
Is een social creative agency.
Oké, okay. Ja.
Ja.
Heel vet.
totally non-biased of zo.
kijk, we waren nog geen platform. We hadden nog geen Slack. We hadden wel een website en een inlogomgeving. Maar wij zijn echt vanaf de eerste dag dat corona in ons land kwam gaan kijken. Oké, wat kunnen we wel doen? En gelukkig zijn wij en ons hele team is heel creatief. Dus toen zijn we heel veel disco bingo's gaan organiseren. En de eerste disco bingo was echt met 150 man. En op die manier gewoon die verbinding vanuit je woonkamer. Dat doen, dat viel onwijs op. En toen kwamen we erachter wat er juist allemaal wel kon. Dus een disco bingo, maar ook een workshop. En ja, voor veel freelancers was het gewoon super pittig. Vooral in de eventindustrie natuurlijk. Dus wij hebben workshops ook gegeven over redesign your business. Hoe kan je helemaal omscholen? En in 1 uur had iemand gewoon een heel nieuw businessmodel.
Wauw.
Dus sommige event producers zijn nu lifestyle coaches of voedingsdeskundigen. Het is echt super vet wat zoiets toch met iemand dan kan doen.
Staat dit nog online? Ik als freelancer, kan ik dit nog ergens terugvinden? Of,
ja, want jullie bieden natuurlijk ook veel kennissessie aan. Want naast het hebben van nieuwe collega's, het delen van kennis, is hoe belangrijk is dat voor community?
Ja, dat is heel belangrijk. En wij werken met thema's. Dus elke maand hebben we een soort thema. We zitten nu in de maand van structuur. Dus we hebben een workshop gehad over hoe creëer je meer structuur in freelance life. Hoe creëer je meer structuur in finance en in je strategie. Dus in je business strategie. In februari hebben we het thema self-love gehad. Maar dat was omdat we een date night hadden met allemaal reclamebureaus en merken. Toen hebben we een cursus gedaan of een masterclass met Nancy Pelion over personal branding. Ja, is queen personal branding.
Oh, oké. Okay.
Ja. Ze heeft met hele grote artiesten van deze hele wereld gewerkt. En zij had een talk gegeven over van welke artiesten wat had geleerd.
Oh, vet.
Dus van K3 bijvoorbeeld consistentie. Dus je consistent
zo, ja,
als je
zo
naar al die OM-covers kijkt there van K3, dan denk je echt, wow, is éénzelfde OM-cover.
Bijna freaky gewoon.
Ja, het is echt freaky. En bij Outkast bijvoorbeeld, weet je wel, durf op te vallen. Nee, dus dat was een hele leuke workshop. En zo kijken we echt elke maand van, ook met heel veel feedback uit de community. Waar heb je hulp bij nodig? We hebben in januari een mega grote enquête gedaan. En met al die input maken wij de hele programmering.
Wat is dan nu? Hè? We zitten nu een jaar later sinds de start van corona.
Ja.
Allereerst ben ik dan benieuwd. Hebben freelancers nog steeds heel veel last van de coronasituatie?
Nou, het hangt er een beetje van. Ja, het ligt er een beetje aan. Er zijn heel veel freelancers die nu juist heel vol zitten. Omdat heel veel bedrijven juist met een flexibele schil nu werken.
Mm-hmm.
Dus de vraag naar freelancers groeit.
Ja.
Wat bij ons heel leuk is, dat in ons Slack-kanaal hebben we een channel freelance klussen. En elke dag worden iets van 10 klussen naar elkaar gepaast.
Oh ja.
En want ik zit vol, kan iemand me helpen? En vaak ook als een bedrijf een freelancer nodig heeft. En wij worden nu ook vaak zelf gebeld. Dan is het liever gisteren dan morgen dat ze iemand nodig hebben.
Ja.
Dus wat ik nu merk in de community, dat het heel goed gaat.
Oké.
En dat is fijn om te horen.
Absoluut, zeker. De vraag waar ik eigenlijk naartoe wilde is dan, als je kijkt naar het verschil tussen vorig jaar, waar alles zeg maar even stil stond en instortte. Wat is dan een beetje door die enquête, wat komt er dan naar boven waar freelancers op dit moment behoefte aan hebben?
Ja, dus sociaal contact.
Oh, ja. Oh, dat vind ik heel apart. Nee, valt bij mij gelukkig nog wel mee. Maar ik snap hem absoluut. Ja.
Ja. Nee, dus sociaal contact en het sparren met mensen. Je komt nu gewoon niet meer zo vaak mensen tegen. En wij bieden ook aan dat we je dus koppelen aan iemand in de community. Dus als freelancer kan
een spartner,
je... Een partner. Ja, ja, leuk. Klopt. Goed opgelet.
Ja. Zou er een copywriter in het CEO-team zitten?
Nee, dus we hebben ook heel veel senior freelancers. Onze freelancers zijn de jongste is 21 en de oudste is 58.
Wow.
Dus er zijn ook mini-communities in de community. Bijvoorbeeld laat dat Erwin iets gedropt en hij is een freelancer van in de 40. En die denkt dat hij heel erg achterloopt als copywriter. Omdat hij denkt, ik kan wel ABI schrijven, maar ik snap TikTok niet. En dan ontstaat er een kennisdeelsessie van jonge en oude mensen. En
leuk.
Dat is precies waar ik wat wilde vragen. Inderdaad, om even het corona-stukje even af te sluiten voor de luisteraars. Dan was er ook wel gek van worden.
Ja.
Is van, je bouwt een community, maar daar komen natuurlijk ook, denk ik, ook heel veel dingen ontstaan daar organisch uit.
Ja.
Heb je nog meer voorbeelden van
is er al een community baby? Wat komt er allemaal uit?
Wat komt er? Ja, nou, daar zijn onze community managers mee bezig. Maar het is echt heel leuk om te merken dat... er komt een wielrenclub. Er is al een boekenclub. Er komt een vogelspot community. wandelen. Alle partner matches die koffie wandelen tegenwoordig met elkaar. Dus we zijn ook heel erg benieuwd wat die partners allemaal doen. Want we weten half niet wat er in die community ontstaat achter de schermen. Want wij zien natuurlijk in Slack of WhatsApp. Maar verder moeten we er echt actief naar op zoek. Want we zien zoveel mooie dingen ontstaan.
Is dat niet een teken van succes? Dus dat het op een gegeven moment je het niet meer bij kan houden omdat het zo aan het groeien is?
Ja, dat is echt heel leuk. We hebben dus nu meer dan 170 collega's. Dus die 150 grens dat je iedereen persoonlijk kent, dat gaat nu een beetje vervagen.
Ja.
Maar dat is echt wel heel vet. En,
je kan niet meer met iedereen proosten. Dat wordt te intens.
Nee, dus als er ooit weer een event komt, dan moet ik echt even gaan opschrijven van wie zit er allemaal. Maar dus dat is heel leuk om te zien.
Hey, ik hoor eigenlijk alleen maar sinds jij en Kiki aan het Gardameer zaten, alleen maar een stijgende lijn. Zijn er momenten geweest waar het even meh ging?
Vooral, weet je, de werkdruk die je zelf oplegt. Omdat je eigen klussen, die vielen allemaal uit vorig jaar. Dus echt mijn twee grootste klanten. En voor Kiki hetzelfde. Dus gewoon een heel jaar zonder inkomsten en investeren in je bedrijf. Dat is gewoon super pittig. En dan heb je gelukkig elkaar nog om elkaar even een soort van uit een dipje te halen.
Ja.
We hebben heel veel gewandeld. Maar nog steeds is het wel gewoon af en toe, hoe kunnen we het doen? Maar nu hebben we gelukkig mensen om ons heen die ons daarbij kunnen helpen.
Mm-hmm.
En gewoon heel corona was gewoon best wel pittig, omdat je heel veel mensen om je heen ziet en andere ondernemers wil helpen waar nodig. Maar zelf zit je ook nog in die investeringsfase. Maar uiteindelijk, het is gewoon heel leuk om te merken dat in augustus zijn we met een investeerder gaan praten en daar zijn we uiteindelijk dus mee uitgekomen. Dus dat je op een gegeven moment als je even in zo'n dipje zit, dat je op die manier gewoon echt mega veel energie krijgt en denkt van
Want jullie zijn ook een crowdfunding actie gestart, toch? Of niet?
Ja, uiteindelijk dachten we we willen nu niet meer klussen daarnaast gaan doen.
Ja.
En toen zijn we met een externe investeerder gaan praten en we zijn een crowdfunding gestart tegelijkertijd in december. Moet je nooit doen.
Waarom niet?
In december is iedereen met hele leuke andere dingen bezig. En
gaan al die centjes richting de kerstcadeautjes.
Oh, zo.
Ja, dus het was heel pittig, want iedereen's out of office staat aan. En dat was een mega... Ja, ik werd volgens mij op 1 januari echt doodziek, omdat ik dacht, zoveel ballen kan ik niet meer omhoog houden. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt in de eerste week van januari. Dus het was
jullie hebben het gewoon dik gehaald, toch?
Ja, 114%. Ja.
Vet. Maar om dus de reden, zodat jij en Kiki volledig kunnen inzetten voor deze community.
Ja, onder andere. En ook dus mensen aanhaken en mensen kunnen betalen. Want heel veel mensen hebben ons echt al die jaren zo goed geholpen. Omdat ze geloofden in ons bedrijf. En dat is echt, daar zijn we niet normaal iedereen dankbaar voor. En die crowdfunding heeft dus geholpen om dus de eerste stap te zetten richting een duurzame business. En kunnen we ook uitrollen in andere steden en kunnen we nog meer vettere dingen doen. En uiteindelijk.
Ik zie het op een gegeven moment voor me. Kim en Kiki staan daar met een contract onder hun neus. Ze waren altijd freelancers.
Ja.
En dan zet je een krabbeltje en dan ben je weer back to the, zoals ik, een loonslaaf. Hoe was dat dan? Hoe werd erop gereageerd vanuit de community?
Ik krijg nog steeds wel aanvragen. Dus mensen denken nog steeds dat ik freelancer ben. Maar gelukkig kan ik niet alle klussen ook doorpassen naar de community. Dus dat is heel mooi. Ik vond het eigenlijk wel vet. Gewoon even die vastigheid weer van salaris.
Ja. Ja.
Ik vind zelfs loonheffing betalen vind ik ook heel leuk. En dat is voor nu een hele... Ja, dat is juist
heb jullie eigenlijk, dat vraag ik me af... Hebben jullie een voorbeeld of een... Naar wie kijken jullie op qua community? Lenen jullie ergens van? Is het iets waar je naar kijkt van denkt... Dat is de goal? Of...
Nou, we hebben wel onderzoek gedaan naar wat voor communities er in Nederland zijn. En er is nog niet echt een platform waarvan we denken... Ja, behalve Rauw natuurlijk.
Hell yeah.
Thanks, hè. Ja. Thanks, man.
Nee, we zijn wel echt anders dan andere communities. Er zijn heel veel female-focused communities die het heel goed doen. In Amerika heb je ook heel veel freelancer-platforms. En de een zit meer op kennis delen en de ander zit weer meer op coworking community. Dus bijvoorbeeld Soho House of al die Student Hotel, die heeft ook een community binnen hun coworken. Maar in die zin heb ik ook heel veel zin om gewoon nog verder te kijken. Want volgens mij in Bali en in alle andere landen waar heel veel digital nomads zitten, love that word. daar kan je het misschien wat meer voelen dan online. Er zijn heel veel platforms die vooral veel kennis delen. Maar qua persoonlijk contact, echt waar wij op focussen, hebben we nog niet in die zin.
En wat is dan de droom?
Nou, de droom is dat we uiteindelijk in elke stad van de wereld een community hebben natuurlijk.
Okay,
en dat iedereen met elkaar
connect.
Een dorp, een
stad. Ja. Ja, nee, maar onze community zit ook echt door heel Nederland. We hebben zelfs twee collega's in Gent.
Oh, wat goed.
Ja, dus dat is echt vet leuk. En dat met die online events, ja, iedereen kan erbij zijn. Dus ja. Van Leeuwarden tot Zeeland tot Gent. En dat is gewoon heel leuk.
Maar je merkt dus geen verschil tussen hoe in België de dingen gaan als freelancer en hoe het in Nederland gaat?
Hij doet heel veel. Dus Johan, en die doet heel veel leuke dingen. En die heeft een coworkspace en een caravan.
Vet.
Die is heel toevallig bij ons gekomen. Maar dat is heel leuk, want we gaan dus binnenkort even kijken hoe we daar natuurlijk kunnen uitrollen.
Het gaat heel hard.
Daar heb je ook wel hele vette coworkspaces.
Geloof ik wel.
The dream's big, dus. Ja. Ik wil gaan afronden. Ik heb nog twee vragen. De eerste vraag is natuurlijk, heb je inmiddels al een idee wat de leukste woordgrap is die je recentelijk hebt gehoord of gezien?
Ja, ik zit in mijn hoofd met festivalen en doorgaan, maar dat is omdat ik heel veel zin heb in een festival.
Oké. Nee, is dat genoteerd?
Ja. Ik vond vanaf de website, ik vond Spartner.
Die was leuk. Ja. De laatste vraag is de vraag die we sowieso aan iedereen stellen. Welk advies of welke tip heb jij voor jonge, talentvolle reclamemakers?
Ja, kom bij community natuurlijk. dus als je twijfelt om te gaan freelancen, volg ons en dan kunnen we je gewoon persoonlijk ook even helpen en meedenken. Zoek gelijk gewoon een partner of of iemand die je gewoon op weg helpt, zodat je gewoon kan kijken van oké, welke kwaliteiten heb ik en wat zijn mijn dromen en dat gewoon echt gaan uitrollen en groot dromen en gewoon dingen gaan doen. En vooral heel veel praktijkervaring, want dat heb ik dus. Daar ben ik wel heel blij om, dat toen ik mijn scripties schreef, dat ik dat bij een bedrijf ging doen. Dat hoeft helemaal niet. Ik heb ook gratis gewerkt. Gewoon meer echt van, echt ervaring opdoen en je netwerk vergroten. Ik kom uit Den Haag en ik ben naar Amsterdam gegaan. Gewoon om daar, omdat ik dacht, daar gebeurt het. En dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Dus investeer in je netwerk is mijn allergrootste tip.
Het waren er vier. Dus, maar prima. Hoe rijker, hoe beter. Hey, mag ik jou hartstikke bedanken voor je tijd. Super waardevol en leuk dat je je verhalen wilde delen bij ons. Dus thanks hiervoor.
Top, dankjewel.
Miles, jij ook weer bedankt.
Ja, ik vond het echt een super inspirerend gesprek.
Ja, toch?
Vanaf een uitgeprint cv naar een rondje om het Gardameer naar een eigen platform wat de wereld gaat veroveren. Ik ga ze in de gaten houden.
Mooi. Mag ik jou bedanken voor het luisteren van deze aflevering van Rauwkost. Vergeet vooral niet te abonneren in je favoriete podcast app. Zo mis je in ieder geval nooit een nieuwe aflevering.
Laat een recensie achter.
Als je dat zou willen. 5 sterren heeft onze voorkeur. Maar als er minder zijn, het is jouw mening. Dus deel hem vooral. Als je feedback hebt, ga naar onze Instagram. Daar heten we We Are Raw. En voor meer informatie kun je naar onze website we-r-raw.com. En de volgende aflevering spreken we met Rens Verwij. Hij is stratege bij Dept. Nou ja, ik zou zeggen tot zover. Tot de volgende.
Later.